Ja, goedemorgen. Vanochtend wil ik met u samen gaan nadenken over onze heilige roeping. Onze heilige roeping. In 2 Timotheüs 1 vers 9 staat dat God ons redt en ons roept. Met een heilige roeping staat er. En dan staat er niet in overeenstemming met onze daden, maar in overeenstemming met zijn eigen plan. En de genade ons gegeven in Christus Jezus. Voor eonische tijden. Nou, wat wil dat zeggen? Wat wil dit vers, vers 9, ons als leden van het lichaam van Christus zeggen? Nou, ik denk ontzettend veel. Ontzettend veel. En het mooie van dit vers is dat dit vers staat in 2 Timotheüs. Paulus schrijft dit vers, deze verse, nadat hij deze verse heeft geschreven in een brief, nadat hij het evangelie van God gecompleteerd had in de Efeze, Filippense en Colossense brief. Paulus schrijft dit vers, deze verse in een brief, nadat hij het evangelie aangaande Gods Zoon compleet had gemaakt. En schrijft als allerlaatste deze woorden in een soort afscheidsbrief aan zijn geestelijk kind Timotheus. En Paulus zegt van zichzelf in vers 11 dat hij een apostel, een leraar, een verkondiger is van de heidenvolken. Paulus had zijn evangelie niet van eerdere discipelen ontvangen. Niet van Petrus, Jacobus of Johannes. Nee, Paulus had zijn evangelie ontvangen door een openbaring van Jezus Christus zelf. En Paulus die stond in een bediening om het evangelie van Gods genade te waarmerken, zegt Handelingen 20, vers 24. Het evangelie van God te waarmerken. Het evangelie wat Paulus brengt is een evangelie van genade. En is compleet in zichzelf. En daardoor uniek en apart. En anders dan de woorden die we ook kunnen lezen in het Nieuwe Testament. Die passen bij een ander evangelie. En ik dacht, nou, het is misschien fijn vanochtend om samen met u de woorden die we net gelezen hebben, om die eens te gaan vergelijken met woorden die we kunnen lezen, ook in het Nieuwe Testament, die passen bij een ander evangelie, namelijk het evangelie van het Koninkrijk. Laten we onze heilige roeping, wat we kunnen lezen in vers 9, eens vergelijken met een roeping die past in dat andere evangelie. Namelijk de roeping voor het Koninkrijk der hemelen hier op aarde. En laten we die twee eens naast elkaar leggen en kijken of daar verschillen tussen zijn. Of er verschillen naar voren komen. Maar laten we eerst bidden met elkaar. Zullen we dat doen? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat we vanochtend weer bij elkaar kunnen komen, Vader. En wat een voorrecht is dat om hier te zijn. Om uw woord open te slaan en rijk te worden uit uw woord. Om de woorden te lezen die ons aangaan. Een heilige roeping. Niet in overeenstemming met onze daden. Maar uw plan zit daarachter. En wat betekent dat dan? O God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u ons daarmee zo rijk zegent. En wat kunnen we daar dan onder verstaan? Onder de roeping die u voor ons heeft weggelegd. Dank u wel dat wij hier in Rotterdam dat stukje van het lichaam van Christus mogen vormen. Om straks ingezet te worden voor die roeping waarmee u ons roept. En Vader, als we dat zo beseffen en we gaan naar huis en we lezen de krant en we kijken naar de televisie, dan is er zoveel lijden in deze wereld. Zoveel verdriet, dood en verderf. En wat een contrast is dat, Vader. Maar we mogen weten dat u alles in uw hand heeft. Dat u alles uitwerkt volgens uw plan. En ook onze roeping. En daar mogen we ons aan vasthouden. We mogen daar troost uit putten. En mogen elkaar vertroosten. Vader, dank u wel voor dit moment. En dank u wel dat ook de kinderen naar hun eigen klas zijn en op hun niveau de verhalen horen. En zo zijn we met z'n allen hier aanwezig en we willen alleen maar dat instrument zijn, Vader, wat u kan gebruiken in uw plan. En wilt u met ons zijn vanochtend, wilt u onze oren openen, verlicht de ogen van het hart geven, om te verstaan, Vader, hoe rijk u ons gezegend heeft in Christus Jezus. Vader, dat bid ik zo toe voor een ieder en dank u wel voor dit moment in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, in 2 Timotheus 1, vers 9 tot 11, noemt de apostel Paulus een aantal prominente kenmerken op van zijn evangelie. Nou, wat zegt hij daar? Dat is het volgende, hebben we net gelezen. Daar staat: God, die ons redt en ons roept met een heilige roeping. En daar staat er niet in overeenstemming met onze daden, maar in overeenstemming met zijn eigen plan. En de genade welke ons gegeven is in Christus Jezus voor eonische tijden. Maar nu openbaar geworden door de verschijning van onze redder, Christus Jezus. Die, inderdaad, de dood teniet doet. En leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Door het evangelie. Waarvan ik werd aangesteld als een heraut en een apostel. En een leraar van de heidenvolken. Nou, het eerste wat u moet opvallen, dat moet u gelijk opvallen. Dat is alles wat de apostel hier zegt, wat hier gebeurt in deze verse, is gecentreerd in Christus Jezus. Dat moet u als eerste opvallen. Niet in Jezus Christus, maar in Christus Jezus. Dat wil zeggen dat alles wat de apostel Paulus hier zegt, is niet openbaar geworden tijdens Jezus' bediening hier op aarde, maar is openbaar geworden en werkelijkheid voor ons geworden nadat Christus stierf, begraven werd, opstond uit de dood en verheerlijkt is als Christus Jezus aan de rechter van Vader. Nou, wat zijn dan de dingen die voor ons werkelijkheid zijn geworden in Christus Jezus? Nou, dat eerste gedeelte van vers 9, dat God ons redt en ons roept met een heilige roeping. Het woordje heilig, van heilige roeping, is in het Grieks het woord hagion. Mag u gelijk vergeten, hagion. En betekent apart gezet. En u zult zien, als je dat gaat onderzoeken in de schrift, dan is alles wat God roept, wat God apart zet, is tot zijn heiligheid. Is tot zijn heiligheid. Je kan het ook bijvoorbeeld lezen in 1 Petrus 1, vers 14 en 15. Daar zegt Petrus, en Petrus schrijft daar in zijn brief aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Hè, de Joden die in de verstrooiing zijn. En hij noemt ze dan kinderen. De Joden in de verstrooiing. Daar zegt hij: voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit de tijd uw onwetendheid, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gij zelf heilig. In al uw wandel. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Nou, hier zie je het, hè? Dat datgene wat God roept, de kinderen, de Joden die in de verstrooiing zijn, door de brief van Petrus, wat God apart zet, is tot zijn heiligheid. Is tot zijn heiligheid. Maar als je deze roeping in de brief van Petrus gaat vergelijken met onze heilige roeping, of als je onze heilige roeping gaat vergelijken met de roeping die geldt voor het andere evangelie, namelijk het Koninkrijk der Hemelen. De roeping voor het Koninkrijk der Hemelen. Dan, als je dat naast elkaar gaat leggen, dan zie je opmerkelijke verschillen naar boven komen. Wat zijn dan die verschillen? Nou, als je dat wil weten, wat de verschillen daartussen zijn, dan moet je eerst weten, wat zijn nou eigenlijk de kenmerken van onze heilige roeping? Nou, als je vers 9 bekijkt, van 2 Timotheüs 1 vers 9... dan zijn er drie kenmerken. Onze heilige roeping is volgens vers 9 van 2 Timotheüs 1. Niet, ten eerste, niet in overeenstemming met onze daden. Ten tweede, onze heilige roeping is volgens 2 Timotheüs 1 vers 9 wel in overeenstemming met zijn eigen plan, met Gods plan. En ten derde, onze heilige roeping is wel in overeenstemming met de genade ons gegeven in Christus Jezus voor eonische tijden. Nou, wat ik met u nou wil gaan doen vanochtend is deze drie kenmerken van onze heilige roeping. Laten we die eens leggen naast de roeping die je ook kan lezen in dat andere evangelie. Voor het koninkrijk der hemelen hier op aarde. Laten we dat eens naast elkaar leggen. En laten we eens kijken of daar verschillen naar boven komen. Nou, dan wil ik beginnen bij punt 1. Eerste kenmerk van onze heilige roeping. Onze heilige roeping is niet in overeenstemming met onze daden. De roeping van God van het volk van Israël voor het koninkrijk der hemelen is nu juist wel overeenkomstig het doen van daden om te komen tot berouw en het doen van de goede werken van gerechtigheid, zodat een ieder die dat doet waardig is de nauwe, de enge poort binnen te gaan wat leidt tot leven. Welk leven? Leven in het komende koninkrijk hier op aarde. En het is Jezus die dat duidelijk gaat maken in de gelijkenis. Jezus zit op een berg en gaat zijn discipelen vertellen wat nou precies de setting is voor het binnengaan in het komende koninkrijk hier op aarde. Gaat Jezus vertellen in een gelijkenis. In Matteüs 7 gaat hij dat vertellen. En laten we dat lezen met elkaar in Matteüs 7. Wat staat er? Het staat allemaal op de beamer. U kunt de beamer volgen. Hij gaat in een gelijkenis Jezus vertellen wat nou precies de setting is voor het binnengaan in dat komende koninkrijk hier op aarde. Het koninkrijk der hemelen. Dan zegt Jezus in de gelijkenis. Gaat in door een enge poort. Want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen. Maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. Maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. En dan niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemel is? Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven? En in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Nou, wat kunnen we nou leren als we deze woorden lezen vanuit Matteüs? Wat kunnen we hiervan leren? Dat de roeping van de Heer van de Jood voor het komende koninkrijk hier op aarde, de Jood de voorgeschreven wil van de Vader moest doen, zodat de Jood waardig was het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. En Jezus zal in de toekomst zeggen tegen iedere Jood waar dat mislukt is, die er niet in geslaagd is om de wil van de Vader te doen. Ga weg van mij, werker van de wetteloosheid. Maar als we gaan kijken naar het evangelie van Paulus, wat voor vandaag de dag geldt, dan geldt een heel ander principe dan dit. Wat geldt als we de apostel Paulus gaan lezen? Romeinen 5, moet u kijken. Wat daar staat, vers 20 en 21, daar staat, maar de wet is erbij gekomen, zodat de krenkingen toenam, waar evenwel de zonde toeneemt, overstroomt de genade, opdat, gelijk de zonde heerst in de dood, zo ook de genade heerst door gerechtigheid. naar binnenin eonisch leven door Jezus Christus onze Heer. Nou, als je nou deze woorden leest, dan geldt er maar één ding voor vandaag de dag. Er is maar één ding wat geldt. En dat is alleen, geheel en voor 100% genade. Gods genade. Wat geldt voor deze tijd. Het is genade wat heerst. Het is genade wat regeert in deze tijd. Onze heilige roeping heeft niets te maken met het doen van daden om te komen tot berouw. Of het doen van de goede werken van gerechtigheid, zodat we waardig worden. Onze heilige roeping is niet in overeenstemming met onze daden. Maar onze heilige roeping is alleen in overeenstemming met Gods genade. Wat we om niet ontvangen. En het is juist voor ons, is het belangrijk, dat we Gods genade om niet ontvangen. En dat heeft een doel. Om Gods genade weer om niet uit te delen naar de ander. Naar de ander, naar degene die om u heen staat. En dat heeft ook weer een doel. Zodat God ons in de komende eonen kan gebruiken, ons allemaal, om de overstijgende rijkdom van die genade te tonen. Te midden van de hemelingen. Ah, wat geweldig is dat, hè? Gods genade, wat heerst en regeert in deze tijd, alleen maar zijn genade. Weet u, als onze heilige roeping in de komende eonen het resultaat zou zijn van een kwalificatie van God naar aanleiding van onze daden of onze goede werken van gerechtigheid, dan is het eigen verdienste. Dan kan God ons niet gebruiken in de komende eonen. Het is alleen maar Gods genade wat regeert vandaag de dag. Geweldig. Nou, punt 2. Onze heilige roeping is in overeenstemming met Gods plan. En opnieuw, als je dit punt, dit kenmerk van onze heilige roeping legt naast de roeping die geldt voor het komende koninkrijk hier op aarde, dan zie je weer een opmerkelijk verschil naar voren komen. En het is opnieuw Jezus die in een gelijkenis vertelt hoe dat dan zal gaan met die roeping voor het komende koninkrijk hier op aarde, het koninkrijk der hemel. Dat vertelt hij opnieuw in een gelijkenis, Matteüs 22. We moeten even veel lezen vanochtend. Maar dan gaat u de verschillen proeven. Wat nou de verschillen zijn? Daar zegt Jezus. In Matteüs 22. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen. En zeide, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning. Die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen. Doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap, zegt de genodigde, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker en de andere naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die zij aantroffen, zowel slechte als goede. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstond. Toen zeide de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en tanden geknarst. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dit is afschuwelijk. Als je deze gelijkenis toepast voor deze tijd, voor jezelf, of voor andere gelovigen. Dan is dit afschuwelijk. Weet u, in ons dorp wonen heel veel gelovigen. Die iedere dag leven in een kramp. En die durven te sterven op grond van deze gelijkenis. Want dan zeggen ze tegen je. Want er staat toch in de Bijbel dat God velen geroepen heeft, maar weinig heeft uitgekozen. En ik weet niet of ik ben uitgekozen door God. Het is afschuwelijk. Deze gelijkenis mag je nooit toepassen voor deze tijd. Om te illustreren hoe God te werk gaat straks. Met het uitnodigen van zijn gasten in het bruiloftsfeest in het komende koninkrijk hier op aarde. Deze gelijkenis heeft alleen maar betrekking op het volk van Israël. Die in het verleden werd uitgenodigd door Jezus tijdens zijn bediening hier op aarde. Voor het bruiloftsfeest van zijn zoon. Die werden uitgenodigd in het verleden door op de Pinksterdag door de discipelen. Voor het bruiloftsfeest in het komende koninkrijk. En die straks in de toekomst door de zoon worden uitgenodigd voor het bruiloftsfeest van de zoon. In het komende koninkrijk hier op aarde. En als Jezus terugkomt op de Olijfberg. En dat komende koninkrijk der hemelen aanbreekt. Dan zal gelden dat God vele geroepen heeft. Maar er weinig heeft uitgekozen voor het bruiloftsfeest van zijn zoon in het komende koninkrijk. Maar weet u wat nou zo fantastisch is? Weet u wat nou zo fantastisch is? Onze heilige roeping is niet een uitnodiging van God onder geen beding. Een uitnodiging van God die door ons geweigerd kan worden onder geen beding. Terwijl God straks in de toekomst zijn volk uitnodigt voor het bruiloftsfeest van de zoon. En door de uitgenodigde geweigerd kan worden. Is onze heilige roeping onder geen beding een uitnodiging van God die door ons geweigerd kan worden. Weet u waarom niet? Omdat onze heilige roeping een vastgesteld feit is in Gods plan. 2 Timotheüs 1 vers 9 zegt dat onze heilige roeping in overeenstemming is met zijn eigen plan. Weet u wat daar de reden van is? Omdat God ons nu al een plaats heeft gegeven te midden van de hemelingen. Efeze 2 vers 6. God heeft ons in de geest, allemaal, stuk voor stuk, nu al gezet te midden van de hemelingen. Dit is ook de reden dat onze heilige roeping onder geen beding een uitnodiging van God is. Die door ons geweigerd kan worden. Want voor ons geldt dat wij door God zijn geroepen. En daaruit volgt automatisch dat we ook door God zijn uitgekozen. Eenmaal door God geroepen, altijd door God geroepen. Eenmaal uitgekozen, altijd uitgekozen. Voor ons geldt Romeinen 8, vers 28 tot 30. Dat God ons tevoren kende. Dat hij ons bestemde om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Hij gaat ons allemaal stuk voor stuk roepen tot het lichaam van Christus. Hij heeft ons gerechtvaardigd in het bloed van zijn zoon. En gaat ons straks verheerlijken. Fantastisch, hè? Fantastisch. Eenmaal geroepen, altijd geroepen. Nou, punt 3, daar zijn we er bijna. Onze heilige roeping is in overeenstemming met de genade ons gegeven in Christus Jezus voor eonische tijden. Ja, dit is ook weer zo'n bijzonder punt, hè? Dit laatste gedeelte van vers 9. Zo'n bijzonder punt, want hier staat eigenlijk het fundament van onze redding en onze heilige roeping. Dat is dat God ons genade gegeven heeft in Christus Jezus voor eonische tijden, voordat de tijden gingen lopen. Dus God had ons al genade gegeven in de tijd dat hij zijn plan aan het bedenken was. Nou, dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. God had ons al genade gegeven in de tijd voordat hij zijn plan van tijdperken in gang zette voor eonische tijden. God had in die tijd, had hij al bedacht, had hij al bepaald, dat hij genade en leven zou geven aan een groep van mensen die hij in de tijd zou uitroepen voor het lichaam van Christus. Voor een hele bijzondere bediening. Nou, dit is ongelooflijk. Dit is ongelooflijk. Weet je, en in vers 11, wat we er net ook hebben gelezen, van 2 Timotheüs 1, vers 11, wordt eigenlijk onze heilige roeping, wordt verbonden, wordt gelinkt aan Christus' grote werk van het tenietdoen van de dood. En het in het licht brengen van leven en onvergankelijkheid. Dat gaan we doen, samen met Christus. En we weten dat Christus uiteindelijk die tweede dood, de laatste vijand, tenietdoen. Zodat ieder schepsel zal leven voor Gods aangezicht, als hij alles in allen zal zijn. Nou, dat is geweldig. Terwijl het volk van Israël eigenlijk pas in beeld komt in de derde aion, dat is ook de aion, de eon, waarin wij nu leven. Door de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Dan komt eigenlijk het volk van Israël pas in beeld. Waren wij bij God al lang in beeld, voordat de tijden gingen lopen. Voor eonische tijden. Dat is onvoorstelbaar. Dat is eigenlijk voordat zonde en kwaad de wereld binnendrong via Adam. Nog voor die tijd. Nou, hieruit volgt direct, automatisch, dat zonde en kwaad, daden en werken, onze heilige roeping nooit kan beïnvloeden. Dat kan niet. Het fundament van onze heilige roeping, Gods genade, ons gegeven, voordat de tijden gingen lopen. Weet u? En dan kan het niet anders zo zijn dat in de komende tijdperken die genade van God opnieuw het belangrijkste element moet zijn in Gods plan van tijdperken. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is zo. Dat kunnen we lezen in Efeze 2, vers 4 tot 8. Moet je eens kijken wat er staat. Er staat: God echter, die rijk is aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerte, God maakt ons gezamenlijk leven in Christus. In genade zijn jullie geredden. Nou, dat hebben we kunnen zien, hè. En wekt ons gezamenlijk op. En daar komt het. En zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Dat is nu al een feit. En dat zal straks ook werkelijkheid worden als we dat verheerlijk lichaam hebben. En nou komt het toe. Opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade. In zijn mildheid voor ons. In Christus Jezus. Want in genade zijn jullie geredden. Door geloof. En het is niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave. Niet uit werken. Opdat niemand zich beroemen zal. Nou, het fundament van onze heilige roeping. Gods genade ons gegeven. Voordat de tijden gingen lopen. De uitwerking van onze heilige roeping. Straks, in de komende tijdperk. Opnieuw Gods genade tonen. Te midden van de hemelingen. Oh, wat fantastisch is dat, hè? Geweldig, Gods genade. En weet u, toen ik zover was gekomen, daar is me voor, dacht ik ineens iets heel raars. Iets heel geks. Ik dacht, stel je nou eens voor dat we dadelijk daar staan, te midden van de hemelingen. En we zouden daar staan tegenover duizenden hemelingen. En we zouden tegen ze zeggen: oh, Gods genade heb ik ontvangen. En die genade van God is er ook voor jou. En zo'n hemeling zou ineens terug zeggen: Gods genade, Gods genade. Het is helemaal niet Gods genade. Als ik nou kijk naar je leven, hoe je bent geweest als mens hier op aarde, dan heb je er keihard voor gewerkt. Je hebt de goede daden gedaan, de goede werken van gerechtigheid. Je hebt het zelf verdiend. Je staat hier uit eigen verdiensten in dat heerlijkheidslichaam. Zou dat nou Gods genade tonen zijn te midden van de hemeling? Zou dat het nou inhouden? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar als je nou eens het tegenovergestelde bedenkt. Stel voor, je staat daar voor die duizenden hemeling. En je zou zeggen: oh, ik heb Gods genade ontvangen. En die genade is er ook voor jou. En die genade heb ik om niet ontvangen van God. Heb ik om niet ontvangen. En moet je eens kijken wat ik was als mens hier op aarde. Ik was een mens, ik was zwak. Ik had een oneervol lichaam. Ik was een sterveling. Ik was een doelmisser. Maar door Gods plan, zijn eigen plan zit erachter, heb ik Gods genade om niet ontvangen. En die genade van God heeft me gemaakt zoals ik nu ben. Een verheerlijk lichaam. En weet je wat nou het mooie is? Die genade van God die ik om niet ontvangen heb, is er ook voor jou. Ik denk dat ze allemaal door de knieën zullen gaan. En dat is ook het werk wat we gaan doen. We gaan elk schepsel brengen onder de voeten van Christus. In dat grote plan van tijdperken van God. Ja, het gaat misschien allemaal wel erg snel voor u vanochtend. Maar ik dacht, laat ik nou even in een schemaatje onder elkaar zetten. Wat we nou precies behandeld hebben vanochtend. Nou, wat hebben we nou gedaan? We hebben de roeping, die geldt voor Israël, voor het komende koninkrijk, hebben we gelegd naast onze heilige roeping. Vanuit 2 Timotheüs 1 vers 9. Wat zien we dan voor punten? Israëls roeping, het volk van Israël, is voor het komende koninkrijk der hemelen hier op aarde. Onze heilige roeping, te midden van de hemelingen. Israëls roeping vindt zijn oorsprong in de derde aion. Dat is toen Abraham werd geroepen uit Ur der Chaldeeën. Onze heilige roeping vindt zijn oorsprong voor eonische tijden. Ongelooflijk. Het doen van werken en daden is essentieel. Hebben we gelezen in Matthäus, hè? Nou, onze heilige roeping is niet in overeenstemming met onze daden. De roeping van Israël voor het komende koninkrijk geldt. Velen zijn geroepen. Maar niet iedereen is gekozen om dat bruiloftsfeest mee te vieren van de Zoon. Voor ons geldt, volgens Romeinen 8, dat iedereen die geroepen wordt, is automatisch ook uitgekozen door God. En voor Israëls, in Israëls roeping geldt dat niet iedereen is waardig. Voor ons geldt onze heilige roeping. Gods genade heeft iedereen waardig gemaakt. Geweldig, hè? Geweldig. Die heilige roeping van God voor ons. Ik dacht, als dit nou allemaal te snel gaat voor u, dacht ik, laat ik nou één slogan meegeven aan u, wat u nooit meer mag vergeten. En dat is dit. Vergeet u het nooit meer. Eenmaal door God geroepen, altijd door God geroepen. Voor ons, als leden van het lichaam van Christus. Eenmaal gekozen door God, altijd gekozen door God. Nou zijn we er bijna. Nou zijn we er bijna. Ja, zult u misschien denken, nou dat is makkelijk zeg. Ja, eenmaal geroepen, altijd geroepen door God. Ik weet dat ik geroepen ben. Dus, als ik straks naar huis rijd, ik heb eigenlijk altijd al mijn auto willen uittesten. Ik ga lekker op de Rijksweg rijden en ik ga kijken of die 190 haalt, 190 km per uur. Dat is fantastisch. En als ik straks thuis ben, het eerste wat ik ga doen is mijn buurman uitschelden. Het is toch zo'n klier van een buurman. Ik heb het altijd al willen doen, maar ik heb me ingehouden. Maar ja, eenmaal geroepen, altijd geroepen. En als ik maandag op mijn werk ben, dan ga ik lekker de belasting tillen. Er valt nog zoveel geld te verdienen aan de belasting. Want ja, eenmaal geroepen, altijd geroepen. Nou, ho. Als u misschien in die redeneertrend komt, dan wil ik u één ding zeggen. We hebben nu met elkaar de theorie behandeld van onze heilige roeping. Nou wil ik in het kort nog kijken met u naar de praktijk. Wat is nou de praktijk van onze heilige roeping? En het vers dat de theorie en de praktijk van onze heilige roeping met elkaar verbindt, is Efeze 4 vers 1. En dat is de laatste tekst. Wat ik met u wil bekijken. Daar zegt de apostel Paulus. Ik spreek jullie dan aan. Ik, gebondene. In de Heer. Waardig te wandelen. Vanwege de roeping. Waarmee jullie werden geroepen. Wat zegt de apostel nou hier? De apostel zegt. Ik heb je nu verteld. Hoe het zit met de heilige roeping. Ik heb je verteld over Gods genade ons gegeven, voordat de tijden gingen lopen. Ik heb je verteld over wat we gaan doen straks in de komende eonen. Gods genade te tonen, te midden van de hemeling. Ik heb je verteld dat we familie zijn van God. En dat we Gods zonen zijn. En als ik je dat nou verteld heb, weet je wat er dan gebeurt? Dan komt de apostel naast je lopen. Slaat zijn arm om je heen. En zegt dan, broeder, zuster. Als je nou weet over je heilige roeping. Ga dan waardig wandelen. Ga dan waardig wandelen. Ga dan waardig wandelen vanwege de roeping, de heilige roeping, waarmee God je geroepen heeft. Ga dan waardig wandelen. Kijk, zo werkt het. Je hoort datgene wat gaat over onze heilige roeping. Over al die heerlijkheden die staan voor ons als leden van het lichaam van Christus. Die status van ons als zonen van hem. En het werk wat we straks gaan doen. En dat wekt verwondering op in je hart. Weet je wat je dan gaat doen? Je gaat waardig wandelen. Overeenkomstig de roeping waarmee God ons geroepen heeft. Je gaat niet 190 rijden op de Rijksweg. Je gaat de belasting niet tillen. Je gaat de buurman niet uitschelden. Omdat je weet, God heeft mij om niet genade gegeven. En die deel ik weer om niet uit naar de ander toe. Dat ga je doen. En weet je wat nou zo bijzonder is? Als dat nou, als je dat bedenkt, dan gaan we toch met z'n allen gaan we wat doen. Gaan we toch werken? Gaan we toch iets doen? Ik heb er net gezegd dat we niks gaan doen, maar dan gaan we toch doen, iets doen. Weet je wat we gaan doen? We gaan precies die goede werken doen die God van tevoren bereid heeft voor ons. Opdat we daarin wandelen. Nu en straks in de toekomst. Amen.